Het komende seizoen houden we ons bezig met het boek Exodus. Uitgang betekent het. Exit. Je zou het boven de deur zetten. Exit, uitgang. Uitgang uit dat land waarin de familie van Jacob, dan wel de familie van Jozef, getrokken was in de tijd, in de dagen van de hongersnood, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken, dat wil zeggen in het laatste gedeelte van het boek Genesis. Een merkwaardige omstandigheid namelijk, waarbij eerst en afhankelijk vanaf hoofdstuk 12 van Genesis aan Abraham en zijn zaad beloofd wordt door de Heer en dat land zou geven, dat land dat wij niet goed kunnen benoemen. Want om het nou Kanaan te noemen, dat is toch ook weer zoiets te noemen naar de zoon van Gam. Dat is toch wel erg ver uit de familie, denk ik dan toch. Dat was het ooit, maar dat zou het niet blijven. En het was het wederrechtelijk, overigens, het land Kanaan. Wij kennen het als Palestina. U misschien niet, maar wij wel. Ik moet zeggen, van mijn leeftijd heette het Palestina. Van oudsher, sinds het jaar 135 van onze jaartelling, toen de Romeinen voor de laatste keer Jeruzalem verwoest hebben en een andere naam hebben gegeven, bovendien ook, maar ook een andere naam gegeven hebben aan het land dat voorheen dan Judea heette, omdat de Joden daar woonden. En ze hebben het Palestina genoemd, naar de van ouds bekende Filistijnen, die de spreekwoordelijke vijand waren van Israël in de loop van de geschiedenis. En zo komt het dat wij van doen hebben vandaag nog weer met luid die zich zoals Filistijnen noemen. Dat hebben zij dan wel wij aan de Romeinen te danken. Eigenlijk, want Palestina, mocht u de naam ooit tegenkomen in de Bijbel, en die komt u tegen. Als er daar Palestina staat, is het niet het land Kanaan, maar is het de Gaza-strook. En daarom hebben wij zo'n rare aardrijkskundige aanduiding, Gaza-strook. Waarom heeft dat land geen naam? Het antwoord is, het heet Palestina, maar ze hebben de naam Palestina aan het hele land Kanaan gegeven, aan het land van Israël, dus het is een beetje problematisch geworden. Maar dankzij die naamgeving hebben wij vandaag van doen met Palestijnen. Naam die eigenlijk ook wederrechtelijk is, maar dat is ons onderwerp niet, dus ik zal het erbij laten. Maar het land dat de Joden kennen, van oudsher trouwens, als Eretz Aarde, land Eretz Israël, dat wil zeggen het land van Israël. De Heer had het aan Abraham en zijn zaad beloofd. Het schoot niet erg op, moet ik u zeggen, want in de eerste drie generaties bleek het nogal moeilijk om van die ene man een redelijke familie te ontwikkelen. Zeg ik dat zo goed? Abraham was beloofd dat hij bijzonder vruchtbaar zou zijn en in menigte zou uitbreken. Maar in zijn dagen gebeurde dat dan toch niet. En in de dagen van zijn zoon ook niet. En pas bij de derde begon het ergens op te lijken. Ook wat moeizaam. Maar toen dat ergens wat op begon te lijken, toen kwam er hongersnood in het land, weet u nog. En toen vertrok de hele misbogen, de hele familie, vertrok naar Egypte. Niet omdat het nodig, ik had vandaag nog een gesprek met iemand erover. Niet op vluchtelingen, voor de honger. Ze vluchten naar Egypte, maar dat is niet waar. Ze vluchten niet naar Egypte, ze gingen naar Egypte om daar levensmiddelen te kopen. En dat de eerste keer dat ze dat deden, kwamen ze ook netjes met de levensmiddelen weer terug. In, waar het maar was, bij de Hebron geloof ik. Maar in ieder geval in het zogeheten beloofde land. En toen het op was, gingen ze maar weer eens een keer. Maar toen bleek dat de onderkoning van Egypte hun broer was. Jozef, bepaald ook niet de oudste trouwens. En die zei, weet je wat, haal je vader ook maar op en dan komen jullie hier maar wonen. Dan hoef je niet steeds heen en weer te reizen. En ze kregen het gratis, dus moest wel. Ja, het waren eerst wel niet, nietwaar. Dus toch maar. Maar dat u niet denkt, want iemand vertelde me dat, ja, die lui die zijn toen toch ook naar het buitenland gevlucht en hebben daar asiel aangevraagd enzovoort. Dus ik moet u zeggen, dus zo is het niet gegaan, nee. Zo kun je dat niet vertellen. Integendeel. Maar dan levert wel een probleem op in de eerste plaats. God had belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob en het had er nou helemaal niet meer enige schijn van dat het vervuld zou worden. Want de hele familie bevond zich in Egypte. Zo was dat. En bovendien raakte het daar ook nog in slechte doen, kun je wel zeggen. Dat is wat hier besproken wordt in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Het moest er noodzakelijk overigens toe leiden dat de hele familie inmiddels ontaard in een heel volk. Uitgebroken in menigte, tot in een heel volk, dat hele volk ooit een keer daaruit zou vertrekken om alsnog, en dus in tweede instantie, in, laten we zeggen, in het land Canaan te wonen. Oorspronkelijk was het Abraham die geroepen was uit Ur der Chaldeeën, uit Mesopotamië, uit Babel kun je ook zeggen, maar in tweede instantie kwam het hele volk van zijn afstammelingen kwam uit Egypte, alsnog naar Canaan. Daarna herhaalt de geschiedenis zich nog enige malen, want de Israëlieten zijn bij gelegenheid weer uit het land verdreven. Een deel daarvan is overigens ooit nog eens een keer teruggekeerd, in de dagen van Zerubabel en Sealtiel. Bijgenaamd Selatiel of Salatiel. In de dagen dus van Ezra en Nehemia en Haggai, Zachari en Malachi. Dat is het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. En daarna kom je in het Nieuwe Testament terecht. Dan heb je alleen een kleine groep Joden die inderdaad rondom Jeruzalem in Judea woont. En een gedeelte wat noordelijker in Galilea. En ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat die vervolgens er ook weer uitgezet zijn. En verstrooid zijn geworden onder alle volken gelijk het is ten deze dagen. En mocht u nou denken, maar er is toch een staat Israël in dat land daar, moet ik u zeggen, nou ja, de naam Israël is ten onrechte, maar er is een, het was de bedoeling, een Joodse staat. Het werd in één zin gezegd. Hierbij verklaar ik de oprichting van een Joodse op 14 mei 1948. Ik herinner me dat nog goed. Dat ik dat vorige week nog ergens gelezen heb, bedoel ik. Maar zoiets. 14 mei 1948. Hierbij verklaar ik de oprichting, met goedkeuring van de Verenigde Naties en wat het nog was allemaal, van een Joodse staat met de naam Israël. Toen schrok iedereen. Dat niemand verwacht. En het is eigenlijk ook niet verantwoord. Maar dat is wel. En of het een Joodse staat is, daar wordt verschillend over gedacht. En verder zeg ik u dan maar dat, voor zover ik op de hoogte ben van de statistiek, de meeste mensen die zich Joden noemen, geen Israëlisch staatsburger zijn. Om voor de hand liggende redenen. Als je nou een onveilig land zoekt, dan ga je daar niet naartoe. Dan ga je naar Nederland toe en dan wordt het vanzelf onveiliger in Nederland. Maar dat is een ander verhaal. Daar zouden we het niet over hebben. Maar wat ik probeer te vertellen is dat de Heer weliswaar aan hen dat land had beloofd. Maar tot vandaag, dat is de consequentie van dit verhaal namelijk, tot vandaag hebben ze het nog niet gekregen. Dat wil zeggen, nog niet definitief. En dat was wat beloofd was. Ze zouden het land erfelijk bezitten, van geslacht op geslacht, staat menigmaal in de Bijbel in dat verband, en ze zouden nooit meer uit het land verrukt worden, enzovoorts. En dat moet dus nog steeds gebeuren. Ik weet wel dat er weinigen zijn die dat geloven, maar ja, waarin je überhaupt nog gelooft, dat is het eerste. En het tweede is waar je het vindt, mag je verrast zijn als blijkt dat men dan ook nog gelooft in de wederkomst van Christus, van de Heer Jezus, om op aarde zijn koninkrijk te openbaren en in dat verband dan in de eerste plaats zijn volk, zijn de Israël. En Israël bestaat niet maar uit de Joden, maar uit 12, eigenlijk 13 stammen van Israël, om dat volk te verzamelen van waaruit dan een Israëlitisch wereldrijk gesticht wordt, waarin definitief vervuld wordt dat in het zaad van Abraham, in de breedste betekenis van de term, alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. Heb je dat nog? Ik moest weer eens grijnzen. Er waren natuurlijk mensen die om een of andere reden Joël 2 niet al te nauwkeurig gelezen hadden, of Matthäus 24, zo je wilt, en die dachten dat als de maan een keer er rood uitziet, dan is het zover. Dat heb je nooit goed opgelet, want het komt regelmatig voor dat de maan er rood uitziet. Maar dat terzijde, en ook inderdaad in verband met de maansverduistering. Maar en dan lees ik dat weer in de krant en dan wordt er weer gezegd dat die mensen verwachten het vergaan van de wereld. En dan denk ik, zou dat nou echt zo zijn of is dat nou weer de interpretatie van een onnozele journalist? Want per slot, er wordt gesproken over de maan wordt als bloed en de zon wordt verduisterd, maar niet in verband met de jongste dag of het vergaan van de wereld, maar in verband met de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee gepaard gaande de verschijning in heerlijkheid van de Heer Jezus op de olijfberg. En dat is het allereerste begin, of vanaf dat moment wordt het begin gemaakt, met de terugverzameling van Israël, de beide huizen van Israël, dat wil zeggen de twee stammen onder de naam Joden en de zogenaamde 10 stammen, onder welke naam weet ik ook niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar ze zullen allemaal verzameld worden. Ze zullen niet meer twee volken zijn, maar ze zullen één volk zijn. Met één kudde en één herder en één koning. Er staat op zoveel plaatsen in de Bijbel dat je dat niet missen kunt. Tenzij je er gewoon geen aandacht aan geeft. Hè? Nou, dat moet nog gebeuren. Ja. En daarin zijn we om. De echte exodus moet nog beginnen. Wel is het trouwens ergens in de profetieën dat men niet meer zal zeggen, gezegend zijn die God die Israël uit Egypte uitgebracht heeft en door de Schelfzee heeft geleid en dat soort dingen. Maar gezegend zijn die God die dat hele volk, van waar het ook ter wereld terecht was gekomen, terugverzameld heeft en gebracht heeft, fundamenteel, naar, laten we zeggen, het beloofde land. De grote exodus moet nog beginnen. Waarmee ik gezegd wil hebben, dat ook deze geschiedenis in hoge mate profetisch van karakter is. In meer dan één opzicht overigens. En ook dat is niet algemeen bekend. Maar het is nou eenmaal zo dat God voortijds, Hebreeën 1 vers 1, dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Nou gelooft u waarschijnlijk, hoop ik tenminste, dat het waar is dat God voortijds veelmaal gesproken heeft tot voorgaande generaties, maar er staat ook op velerlei wijze. En dan is mijn betrekkelijk retorische vraag, op hoeveel verschillende wijzen dan en welke zijn die wijzen? Op hoeveel manieren heeft God tot het volk gesproken? Behalve dan in klare taal, door de profeten met de woorden al zo zegt de Heer. En een van de antwoorden op deze vraag is dan, God heeft door hen gesproken via de geschiedenis. Nee, wij weten, dus schijnen de Fransen te hebben uitgevonden, dat de geschiedenis ons niets leert. Maar neem niet weg dat God ons door de geschiedenis wel het een en ander leert. Want als je de geschiedenis kent, weet je hoe het verder gaan zal. Dat is één ding, zo zonder meer. Daarom heeft koning Willem-Alexander dus ook inderdaad geschiedenis gestudeerd. Dat is een half vak. Kom er maar eens om. Dan leer je hoe dat gaat. Dan leer je trouwens ook dat zodra volksverhuizingen tot stand komen en het land overstroomd wordt door mensen van buitenaf, dan gaat het land zelf failliet. Het is altijd zo geweest. Niet dat ik ermee zit of van wakker lig. Dat mag ik niet als helemaal burger. En zeker niet als men een beetje de Bijbelse profetieën kent. Maar het is wel een feit. Alleen je kunt altijd zeggen, ja, maar deze keer niet. Deze keer pakken we het beter aan. Maar ja, dan heb je wel erg veel vertrouwen in de mensheid. Ik heb dat niet. Maar doe maar weer. Maar zo gaan nou eenmaal die dingen. Hè. Maar wat we in het algemeen tegenkomen is dat Bijbelse geschiedenissen in zichzelf profetisch zijn. Een heel eenvoudige, dan neem ik het heel smal om er enig idee van te hebben. De Heer zei tot Hosea, die neem ik altijd als voorbeeld. Ik weet niet waarom ik nooit een ander bij de hand heb, maar die schiet dan meteen te binnen. De Heer zei tot Hosea, nu heb ik er wel een paar, maar de Heer zei tot Hosea, ga heen, neem je vrouw de roerderij. Dan kon ik dat doen, omdat hij niet lid was van de evangelische gemeente, want anders was hij eruit gegooid. Nou, je zou zeggen, dat mag toch niet, of dat kan zo iemand niet doen, een dienstknecht van God. Maar de Heer zei, doe dat. Waarom? Omdat het een aanschouwelijk voorbeeld is, het staat er in hetzelfde vers bij. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Staat dus in één keer dat Hosea beschouwd moet worden als een type van de Heer. En dat die vrouw die ergens opgevangen heeft, zal ik maar zeggen, dat die vrouw dan een beeld is van een volk dat in de profetie regelmatig zo zonder meer als hoer of als hoerachtig beschreven wordt. Heb je dat nog? Nou ja, heftig. Maar het is een heel klein stukje geschiedenis. Nou ja, het heeft uitwerking gehad op zijn persoonlijke en praktische leven. Overigens. Maar het is een stukje geschiedenis met in zichzelf een profetische betekenis die erbij gezegd was. Daarnaast heb je iemand als Ezechiël. Die moest de meest vreemde dingen doen. Ik geloof zijn baard afscheren en zijn baardharen weer naaien in de zoom van zijn kleed of zoiets. Misschien zit ik ernaast, vind ik helemaal niet erg. Maar het gaat erom dat hij de meest vreemde dingen moest doen. En een maquette van Jeruzalem bouwen en die vernietigen. En wat het maar was. Allemaal als aanschouwelijk voorbeeld. En het is echt een stukje, een klein stukje geschiedenis. Of Samuel, die een stuk van een zoon van de koningsmantel van Saul afsnijdt. David doet het later nog een keer trouwens. Ja. En er staat bij, al zo zal het koninkrijk van u worden weggenomen. Dat is maar zo'n klein stukje geschiedenis. Maar we hebben veel langere geschiedenissen. Zoals iemand als David, die een type is van de Heer Jezus. En die tot koning gezalfd wordt. In het geheim, niemand weet het. Het lekt wel uit. Maar fundamenteel was er niemand bij. Gebeurde in een petit comité, heet dat, hè? Achter gesloten deuren. Toch. En daarna heeft hij jarenlang moeten vluchten en werd hij verworpen en achterna gezeten door die koning die niet weg te krijgen was, Saul. En pas toen die noodlottig aan zijn eind was gekomen, toen met moeite, want er ging niet zonder slag of stoot, werd David inderdaad ook in de praktijk koning. Maar voor zover ik weet was het al 13 jaar geleden dat hij tot koning gezalfd was. Zeg toch goed? Dat geloof ik wel. Maar ja, u rekent dat toch na, dus ik zit er niet zoveel bij. Daar gaat het er niet om. Maar die hele periode van David, na zijn kroning, na zijn zalving bedoel ik, tot aan dat hij officieel ook in de praktijk als koning erkend werd, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zoon van David door de wereld verworpen wordt en nagejaagd wordt door elke religie. Verworpen wordt door elke religie. Want Saul staat voor religie. Ga ik u nou niet uitleggen. Het is mijn onderwerp niet, men geeft alleen als voorbeeld. En pas als daar een eind aan gemaakt wordt, dan komt de ruimte voor de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En vandaar, pas na de val van Jeruzalem, en de hele Joodse staat overigens, zal de Heer verschijnen en beginnen met de opbouw van zijn rijk. En dan wordt hij als koning herkend hier op aarde. Ook niet zonder slag of stoot, maar dat is zo de gang van zaken. Vereenvoudigd. En terwijl David nog op de vlucht is voor Saul, verzamelt hij zich een volk rondom zich. Dat wil zeggen allerlei mensen die met hem mee buiten de legerplaats gaan. Als ik mag zeggen met de woorden van Hebreeën 13. En dat is een beeld van u en mij, van de gemeente, voor zover wij daartoe horen. Van buiten de legerplaats vervolgd, veracht door de wereld, maar deelhebbend aan hem die in de toekomst alsnog in heerlijkheid zal verschijnen. En wij met hem. Want dat staat allemaal in de Bijbel. Kijk, dat is Bijbelse symboliek. Dat het algemeen onbekend is, komt gewoon omdat men ook de letterlijke betekenis van de profetieën niet kent of niet wil kennen. Dat zijn de letterlijke uitspraken in de Bijbel. En dan herken je dit ook niet. Dezelfde periode waarin wij leven, wordt trouwens in de Bijbel ook voorgesteld door de situatie van Israël, dat weliswaar verlost is uit Egypte, maar nog steeds niet is in een beloofd land. Het is onderweg. Zij zijn verlost, maar ze zijn in hopen zalig geworden. Met dank aan Romeinen 8 voor deze woorden. Ze hebben deel aan de verlossing. Ze zijn uitgeleid uit Egypte. Hoeft toch niet uit te leggen. In brede kring van christendom begint elke bijeenkomst met die woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Nou, waar ben je dan? Niet meer in het diensthuis. Maar wij zingen daarna, wij zijn op reis naar het paradijs, Jeruzalem daarboven. Daar zullen wij in de hele naam van Jezus loven, of zoiets. Hè? Toch? Of zoals Romeinen 8 zegt, maar ook wij zijn in hopen zalig geworden. Nou goed, zo was het met Israël. En als die geschiedenis van Israël wordt aangehaald in bijvoorbeeld 1 Korinthe 10... dan staat er, deze dingen alle, ik neem niet de tijd om het op te zoeken, maar ik zeg wel waar staat, hè. 1 Korinthe 10, dus de linkerblad, de rechts onderaan, staat er, in de Jongbloed, bladspiegel, ja. Daar staat, deze dingen alle zijn hun overkomen ons tot voorbeelden. Dank u, vers 6 van 1 Korinthe 10. En zijn beschreven tot lering van ons. Op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Precies. En dus wordt gezegd, wordt tegen ons gezegd dat we de Heer niet moeten verbitteren zoals Israël dat gedaan heeft, enzovoort. De geschiedenissen hebben alle geschiedenissen uit de Bijbel. Hebben in het algemeen een profetische betekenis. Waarom zou het anders gebeurd zijn dat die hele familie naar Egypte ging, als de Heer zegt, ik wil dat die familie in Canaan komt te wonen? Waarom gaf hij hem dat niet meteen? En toen denken een beetje volk maar ze wat grond nodig had, moesten ze naar Egypte. En dan moesten ze eerst weer een groot volk worden, en daarna, op een tijd die God tevoren bepaald had trouwens, want het was tevoren aangekomen, stuurde de Heer iemand om leiding te geven aan hun uittocht uit Egypte. Dat was Mozes. Waarom gebeurt dat anders? Om ons het een en ander te leren. En wat Mozes betreft, heb ik er nog een voor u. Mozes werd gezonden om dat volk te verlassen. En dan staat er dat hij die Egyptenaar doodsloeg. U kent het verhaal toch? Dat hoop ik. Hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. En daarna moest hij vluchten. En er staat in, niet in Exodus, maar staat wel in Handelingen. denk Handelingen 7, dat weet ik niet zeker, maar ik dacht Handelingen 7, in de toespraak van Stefanus of zo, staat er gewoon. Daar staat dat Mozes, toen ik dat deed, meende of hoopte dat die kinderen Israëls hem zouden, in hem, de beloofde verlosser, zouden herkennen en erkennen. Vers 29. Ja, dat staat erbij. Dat wil zeggen, het was de juiste tijd. Dat dan weer wel. Maar het ging niet door, want ze erkenden hem niet als hun verlosser of leider. En als gevolg daarvan moest hij vluchten, zoals beschreven trouwens hier in Exodus 2. Dat ik nog steeds voor me heb liggen. En daarna kwam hij 40 jaar later alsnog terug. En toen ging het wel door. Ik zei het me enigszins moeizaam, maar toen ging het wel door. In tweede instantie. En in die tussenliggende tijd hoedde hij een schaapskudde. En ik hoop maar dat u begrijpt waar ik het nu over heb al die tijd. Hè? Je hebt het over de eerste en de wederkomst van Mozes. Bij de eerste komst zouden ze verlost hebben kunnen worden. Maar ze wilden niet. Dus ging Mozes weg. Werd verjaagd, veracht. Hoe dat heette man. Maar na 40 jaar zond de Heer hem alsnog. En hij volgde alsnog zijn roeping. En in die tussentijd had hij een kudde om voor te zorgen. Kijk, dat zijn wij. Vandaag. Die gemeente. Heb je die? Met geschiedenis. Maar ze hebben een profetische betekenis. Dat geldt zelfs in het Nieuwe Testament nog. Overigens. Maar goed, als u dat dan van tevoren weet, wordt het hier wat makkelijker om deze dingen te lezen en te begrijpen. Dat ze niet alleen van historisch belang zijn, hoewel ze dat zijn, want het is wereldgeschiedenis. En een heel belangrijk stuk ook trouwens. En nog steeds ligt het aan de basis van de tegenwoordige internationale problematiek, als ik dat zo eens mag zeggen. Het eerste wat we hier in Exodus lezen is overigens een aansluiting bij het voorgaande Bijbelboek. Je moet toch een beetje weten waar het over gaat. En wat we dan lezen is, dit zijn de namen. Zo heet het boek trouwens in het Hebreeuws, want die kennen die titels niet in het Hebreeuws. Die heet het boek. Dit zijn de namen, maar dan in het Hebreeuws. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn. Met Jacob. Je moet wel wat weten, want je moet weten dat Israël dezelfde is als Jacob. Het is wel aardig dat die beide namen gebruikt worden. Als je mij vraagt waarom dat gebeurt, dan zeg ik u, nou ja, de man heette Jacob. Maar hij kreeg van God, de Heer, kreeg hij de naam Israël. Op het moment dat Jacob zich aan de Heer overgaf, en zegeningen verwachtte niet meer van zichzelf, maar dat de Heer die zou geven, ik laat u niet gaan tenzij hij mij zegent. Toen zei gij mij zegen. En hij herkende dat. Toen zei de Heer, dan noem ik je vanaf nu Israël. Een naam die geërfd is geworden door dat volk, wat officieel van hem afstamt. Dat wil zeggen dat volk het officieel zijn erfgenaam is. Dat is dus het volk Israël. Maar eigenlijk kan het alleen maar rechten op die naam Israël laten gelden als het daadwerkelijk zich afhankelijk stelt van de Heer. En dat is een van de redenen waarom ik zei dat de naam Israël voor de tegenwoordige Joodse staat dus ten onrechte is. Dan hadden het gelovigen moeten zijn. En dan zegt u, maar ze waren toch religieus? Dan moet ik u zeggen, nee, ver uit de grootste meerderheid van degenen die de Joodse staat gesticht hebben en van degenen die er nu in leven, zijn volstrekt atheïstisch. Nee, ook niet Joods. qua religie dan. Hè? Dat is maar een minderheid. En daar hebben ze problemen genoeg mee, met de mensen die altijd met stenen gooien. Nou ja, ik zeg ook maar gewoon wat ik daar geleerd heb. Van Joden. Dus, hè? Dus wat ik meegemaakt heb, ja. Volksaard, heet zoiets. Over de Nederlandse volksaard zal ik het niet met u hebben. Dat mag trouwens niet van onze koningin. Maar toch maar. Ja. Maar de naam Israël is gegeven aan die man waarvan God zei, jij gaat mij dienen en ik ga jou gebruiken. En toen Jacob zei, dat is goed, zei hij, dan heet je voortaan Israël. Heb je dat nog? De naam Israël is de naam van het uitverkoren volk, maar dat zou dan toch een gelovig volk moeten zijn. En de naam Israël wordt gebruikt voor Jacob in de voorgaande hoofdstukken in Genesis, dus bedoel ik, wordt gebruikt voor Jacob zodra de man optreedt als profeet. Dat wil zeggen, du moment. Vandaag doen we Frans. Vanaf het moment dat die profetie uitspreekt, dat wil zeggen woorden uitspreekt die op de lange termijn van toepassing zouden zijn, dan heet hij ineens Israël. Ik bedoel, er staat er zoiets als, misschien zit ik er nou naast, maar zoiets als, bij wijze van voorbeeld, Jacob verzamelde zijn zonen en toen zei Israël tegen hen, en dan ineens wordt het serieus. Dan krijgen die woorden een zwaarder gewicht. Is het niet maar die man die spreekt, maar is hij in zijn positie als dienstknecht en als profeet. En door het geloof heeft Jacob zijn zonen gezegend. Lees dit maar eens na, dat staat in Hebreeën, waar het wordt aangehaald. Ja, ja, hij heeft over hen geprofiteerd. Hij heeft maar niet gezegd, ik wens jullie het allerbeste. Oh ja, en Simeon en Levi wens ik wat minder goed, want die zijn niet zo best, die deugen eigenlijk niet. Zo was het niet. Hij sprak de woorden Gods over en uit. En hij trad daarmee op als profeet. Weet u nog wat het laatste was wat Jacob ooit deed in zijn leven? Dat zal ik u zeggen. Ja, u weet het wel, hè? Ja. Nou, de man was mank, weet u nog? Ja, hij trok met zijn rechterbeen, of wat was zijn linker? Zo'n tanden van de ook gaat, die trok met zijn rechterbeen. Ja, maar het laatste wat hij deed, staat in de Bijbel. Hij legde zijn benen bij elkaar. En toen was het over. Historisch volstrekt onbenullig. Toch? Maar profetisch. Ja, betekent dat wat? Dat betekent dat het aan het eind van die hele heilsgeschiedenis. Die twee benen, die twee stammen van Israël. Weer bij elkaar gevoegd zullen worden. En dat weten wij niet omdat Jacob zijn benen bij elkaar legt, maar omdat het gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. En dan herken je dat in die beschrijving in Genesis. Heb ik die nog? Met andere woorden, bepaalde waarheden worden niet maar alleen verbaal, in letterlijke tekst dus gedebiteerd, maar ze worden ook inderdaad geïllustreerd in de Bijbel. En waarom ook niet? In de beeldende kunst van oudsher, wat vandaag is, weet ik niet, want ik vind er niks meer aan, maar dat ligt aan mij. Maar in de beeldende kunst, daar past het van de symboliek. De houding van iemand bij een portret. De voorwerpen die mee op het schilderij komen, hè, dat zij op de voorgrond en zij op de achtergrond, ze hebben een betekenis, dat gebeurt niet zomaar. Ze brengen bepaalde waarheden met zich mee die in het geheel worden vastgelegd. En dat is de gang van zaken. En dat vind je in de Bijbelse geschiedenis ook. Dus waarom legt die man zijn benen bij elkaar? Omdat het profetisch is, voordat in de toekomst de beide huizen van Israël samengevoegd zullen worden. Dat is wat het is. Het betekenis. Nou goed, en dan neem ik weer die draad op. Hier in Exodus 1. Het begint dus met, dit zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. En er staan dus twee dingen. Aan de ene kant, we hebben gewoon van doen met het natuurlijke volk, Jacob en zijn zonen en eventuele aanhang. Niettemin is hij Israël. We hebben van doen met wat dan heet het uitverkoren volk, de erfgenamen van de beloften die uitgebreid gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus het is van belang. En die waren in Egypte gekomen, dat staat in de voorgaande hoofdstukken. En ze worden opgezond, mede omdat die, met name die zonen van Jacob, ook de naamgevers zijn van de diverse stammen van Israël. Dus die namen die blijven de geschiedenis door op een of andere wijze bestaan. We vinden ze zelfs vandaag hier en daar terug. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. En dan staat er, al de zielen nu die uit Jacobs hut voortgekomen zijn, waren 70 zielen. En, vertaald met toch, Jozef was in Egypte. Zo dan, die is niet met Jacob naar Egypte gegaan, maar die was al in Egypte. Die hoefde er dus niet naartoe, niet alsnog. Het enige probleem wat we hier hebben, is, doet er eigenlijk weinig toe, maar ik wil er ook niet aan voorbij gaan. Er staat, het waren 70 zielen. Dat betekent gewoon 70 levende wezens, hè, want dat is wat een ziel is in principe. 70 mensen dus. Wij zouden er geen probleem mee hebben, omdat het een en ander ook staat ergens in Genesis al. Dat is in Genesis 46, waar wij een opzomming vinden. Daar lezen wij over dat Jacob en de hele familie naar Egypte gaat. En er staat erbij wie er allemaal bij waren. Dat is vanaf vers 8. Dat begint net als het boek Exodus met, dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. En dan vind je niet alleen Ruben genoemd, bijvoorbeeld in vers 8, maar meteen ook zonen van Ruben. Maar nog en Palu en Hezron en Carmi en Simeon. Maar dan krijg je weer de zonen van Simeon en wat het maar was allemaal. Kortom, je vindt een uitgebreide opsomming. Dat is een heel aardig verhaal, alles bij elkaar. En daarna moet je aan het rekenen. En als je dan goed je best doet, dan kom je keurig aan 70 totaal. In Egypte. En zo wordt het daar ook vermeld. Ik meen in de 26. 27. Dus je weet wat eruit komt. Dus je hoeft de rekensom niet te maken. Staat er gewoon onder. Zijn het 70. En in Exodus 1 staat dus, het waren 70 zielen, vers 5, dan denk je, dan is de grijn weg, en dan klopt dat. Totdat je vele bladzijden verder terechtkomt in Handelingen hoofdstuk 7. Reden van Stefanus. En in Handelingen 7, vers 14. En die zegt dat het de 75 waren. Ja.
Ja,
dat is voor de boekhouder is dat heel vervelend. Voor andere mensen wat minder, bedoel ik. Waar Stefanus mee, ja, Stefanus een samenvatting geeft van de geschiedenis. Mede omdat men daaruit wat zou leren, logisch wijzen. Maar daar staat vers 14, ja. En Jozef stond heen en ontbood zijn vader Jacob. Zie je, ze vroegen geen asiel aan in Egypte, het ging andersom. Ze werden van harte uitgenodigd om in Egypte te komen. Jozef stond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht in 75 Sjilo. Waarna de vraag is hoe dat dan zit als het Oude Testament Genesis en Exodus zeggen 70, hoe komt Stefanus dan bij 75? En daar zijn, ik heb het ooit eens uitgerekend, er zijn 5 verschillende verklaringen voor in omloop. Daar is er geen even bij mij, dus 5 verschillende verklaringen van in omloop. Maar het is voldoende, was voor mij wel voldoende om te beseffen dat als er 76 gestaan had, dan had je dat ook kloppend kunnen krijgen. En bij 77 ook nog wel. Ik zit me aan te kijken van hoezo. Mij maakt het dus verder niks uit. Want nee, de meest voor de hand liggende is deze. De meest voor de hand liggende is het feit dat in de Septuaginta, kent u de Septuaginta? Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En die Griekse vertaling is al gemaakt lang, een jaartje van 120 geloof ik officieel, voor Christus. Dat wil zeggen, die was al in gebruik in de dagen dat het Nieuwe Testament geschreven werd. Het heeft tot gevolg gehad dat als het Nieuwe Testament, dat immers in het Grieks geschreven is, geciteerd moet worden uit het Oude Testament, dat dat logischerwijze gebeurt vanuit de Septuaginta. Ik heb ooit wel eens een keer ergens in het Engels moeten spreken. Ik hoop dat het nooit meer hoeft, maar vooruit. Wat moet je dan? Ja, dan gebruik je dus de King James Version, hè? Nou, de Engelse vertaling. Hoewel daar dingen in die vertaling voorkomen die anders luiden dan onze Statenvertaling. Ja, dan moet je het maar uitleggen. Maar normaal, dat doe je zo, dat citeer je dan daaruit. En het idee is dat hier in Exodus, in achter deze verse, vers 1 tot en met 5, of 1 tot en met 4, dat weet ik niet precies, dat daar nog melding gemaakt wordt van zonen van Efraïm en van Manasse. Kijk, in Genesis 46 vind je die lange opzomming, Ruben en zijn zonen, Simeon en zijn zonen, Levi en zijn zonen, Juda en zijn zonen enzovoort. En van Jozef hebben we Efraïm en Manasse, maar die hebben nageslacht, belangrijk nageslacht. Machir van Manasse en daarna nog Gilead. En van Efraïm wordt ook een en ander genoemd. Dat is belangrijk genoeg. En in de Septuaginta worden dan nog 5 namen genoemd hier in deze verse. Behalve de namen die wij nu in onze Statenvertaling lezen. En het meest voor de hand ligt dat Stefanus zich baseert logischerwijs op de Septuaginta. En dan komt hij tot 5 personen meer. Als u dan zegt, ja, want dat is dan een fout, dan zeg ik, ja, maar dat kan je niet helpen. Bovendien, wij weten het toch, want er staat vermeld 70 en nog een keer 70 en dat rijmt op elkaar, dat bedoel, komt overeen. En die Septuaginta, ja, er is wel meer ingevoegd wat niet deugt en ook wel wat weggelaten wat wel deugt. Want zo'n beste vertaling is dat nou ook niet. Heb ik die nog? Als die niet goed is, dan hebben we nog een enige varianten met betrekking tot, het gaat meestal over de vrouwen dan. Zo van, er waren 12 zonen van Jacob, maar hun vrouwen worden niet vermeld. Die zullen toch wel meegekomen zijn. Dat waren de 12. Behalve die dochter van Potifera, de vrouw van Jozef, want die was al in Egypte, dus die hoefde niet te komen. Dan heb je de nummer 11. Dan lees je nog ergens dat die vrouw van Juda was overleden. Dan heb je de nummer 10. Dan Benjamin was waarschijnlijk wel erg jong om al getrouwd te zijn. Dus dan heb je de 9. Hoeveel moeten we er nog meer kwijt? De vrouw van Simeon was waarschijnlijk overleden, want de jongste zoon van Simeon was geboren uit een Canaanitische vrouw, staat erbij. En men zegt dan, nou, dat kon, hij legde het met die Canaanitische vrouw aan, omdat zijn echtgenote inmiddels was overleden. Onishwakimali Palsen, we houden het Frans naam. Dus ja, hoeveel moeten we er nog meer kwijt? Oh ja, en van de 70 waren er natuurlijk al 3 in Egypte, dus die kan je er ook nog aftrekken. En als er staat Jacob en zijn aanbod vanuit zijn lendenen voortkwam, dan wordt Jacob zelf niet meegerekend. Hebben we het nou al kloppend? Ja. Nou ja, goed, dat bedoel ik. En hoe het dan echt zit, ja, dat weet ik ook niet. En als u wat leuks wilt puzzelen, dan verdient u zich daar eens in. Ik zie het nut daar niet zozeer van in. Wat ik wel nuttig vind, is dat je in het Oude Testament 70 vermeld vindt. 2 keer. Want de aardigheid is, maar ja, dat is ook een uitgebreide rekensom. De aardigheid is dat wij in Genesis 10 vinden de zogenaamde volkerentafel. Ik weet niet beter, ik heb het op de zondagsschool geloof ik al geleerd. Dat heet de volkerentafel. Dat zijn de afstammelingen van Noach via Jafet, Sem en Gam. Die eraan van afstammen zijn allemaal stamvaders van diverse volkeren. En je hebt er misschien werk aan, maar als je het goed doet en telt en nog eens een keer checkt, dan kom je heus aan 70 volkeren. En de gangbare opvatting is volstrekt wat de dokter van dit nu zegt. De gangbare opvatting is dat er naar Gods maatstaven dus 70 verschillende volkeren zijn. Daar horen de Filistijnen trouwens niet bij. Die worden wel genoemd, maar die horen niet tot die lijst van 70. Die worden geacht uit anderen voor te zijn gekomen, maar niet zelf vervolgd te zijn. Staat erbij. Dus we blijven er gewoon 70. En Israël is daar ook niet meer mee gerekend. Nou ja, bij nadering zien Moab en Ammon en Edom ook niet, want die bestonden ook niet. Dus we hebben er dan toch nog een paar. Misschien worden het er toch 75. Weet je veel, als je dat meetelt. Ja, weet ik niet, maar 70 volkeren. Nou heb ik ook eens een keer geteld, de kleinzonen van Jacob, staat er niet voor in. Maar ik heb het geteld en overgeteld en ik kwam tot 70. Dat wil zeggen, 70, wat moet je dan zeggen? Niet stammen van Israël, maar laten we zeggen 70 clans van Israël. Het is een moeilijke som, wie het na wil gaan, die kan voor mij die briefjes krijgen, kan niet natellen. Ieder van wie afstand en wie je dan mee rekent. Maar dan kom je ook op 70 uit, dacht ik. Zodat je hebt aan de ene kant 70 volkeren, aan de andere kant 70 clans. Dat is het, ik heb van een Schot geleerd. 70 clans, zo heet zoiets, families. Zo heet het in de Bijbel ook, hè, die families. Weet je nog, als het lot geworpen werd, kwam het lot terecht bij de familie. Dus bij de stam van die en dan bij de clan, de familie van die. Dan. Zo ging dat, dus een hiërarchische opbouw. Maar je komt, als je het mij vraagt, ook bij 70. En ik denk dat het in dit getal op voorhand zo wordt aangekondigd. 70. En bij 70 denk je meteen, net als bij 7... Dan is er niemand weg. Dan heb je ze allemaal. Heb je dat nou ook als ze u vertellen dat we 66 Bijbelboeken hebben? Dat je denkt, joh, 66. Zouden er dan toch nog een paar ontbreken? Heb je dat nooit gedacht? Nee, wel hoor. Dat heb ik wel eens gedacht. Want er zijn er die meer Bijbelboeken hebben dan dat. En tellen wat apocryfe boeken mee. En dan komen ze toch aan 70 of nog meer. Toch? En in onze dagen hebben ze betrekkelijk recent weer wat boeken gevonden. Al was het maar tussen de Dode Zeerollen enzovoorts. En dan zeggen we, ja, maar het evangelie van Jacobus hoort er ook nog bij. En er waren nog wat van die boeken. En als dat moeten we dan vooral lezen. Want dat werkt ineens een heel ander licht op de Bijbel. Moet u zeggen, ik heb zulke boeken wel eens gelezen en het werpt niet een heel ander licht op de Bijbel. Het werpt wel licht op die boeken. Overigens, dat is de Bijbel. Maar andersom, maar goed, die dingen gebeuren allemaal. Maar bij nader inzien, wij hebben 70 Bijbelboeken. Om de eenvoudige reden dat de psalmen van oudsher ingedeeld worden in 5 boeken. Het enige punt is dat de nummering van de psalmen doorloopt. Maar ik verzeker u dat ik thuis ook boeken heb in zoveel delen. Daar staan er in de kast bij wijze van spreken 5 boeken. Maar de bladzijnnummering loopt door. Voor het ene boek in dan. Dat is makkelijker voor de index. Ik moet zeggen, het is dat boek en die bladzijde. Het is gewoon bladzijde zoveel. En ik heb ingebonden tijdschriften. En die hebben ook de neiging om over een heel jaar gewoon door te nummeren. Heb je dat? Dus de eerste is 28 pagina's. En de tweede versie van hetzelfde magazine begint dus met bladzijde 29. Zodat je de hele jaargang inderdaad kunt inbinden. Want vroeger deed men dat nog alles omdat het de moeite waard was om te bewaren. Dat is tegenwoordig maar zelden het geval. Maar vroeger was dat wat anders. En dan werd op voorhand de bladzijde nummer 1 doorgetrokken. Dat is met de psalmen ook gebeurd, maar het zijn 5 boeken der psalmen. Dus 4 meer dan je dacht. En dan heb je er toch 70. En dan zeg ik, I rest my case. Wat staat in Frans trouwens? I rest my case, wat is dat in Frans? Ik weet het gewoon niet. Maar ik vind het wel genoeg. Sommige dingen lossen zich vanzelf op. Maar niettemin, we worden hier geconfronteerd dus met die familie uit Genesis 46. 70 personen worden geteld. Dat de dames in het algemeen niet meegeteld worden, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dus dan moet hij niet bij mij wezen, maar dat is zo. Maar ze worden hier geteld, 70. En Jozef in Egypte. Jozef als onderkoning van Egypte en in de praktijk dus als de uitvoerende macht, want daar komt het op neer. En dan staat er, toen Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, dat wil zeggen die hele generatie, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Nu hebt u waarschijnlijk niet meegeteld, ik ook niet trouwens, maar ik lees het nog een keer. Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig, zij vermeerderden, werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daar staat dus 5 keer hetzelfde. En waarom dat is, nou, dat begrijpt u waarschijnlijk. Om een grote nadruk op te leggen dat hier toch wel iets bijzonders aan de hand was. Maar het is niet anders dan vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. En aan Sarah en aan Rebecca overigens. Dat ze inderdaad zouden uitbreken. In menigte hebben de vertalers er dan bij gezet. Terecht eigenlijk, want dat is wat het woord betekent. Afgezien daarvan, dat woord breken heeft de betekenis van vruchtbaar zijn. Eigenlijk had ik nou met genoegen uitgelegd dat ons woord breken verwant is aan ons woord vrucht. Vrucht. Want een vee is een, de V van vrucht is eigenlijk is een B, dat is in het Hebreeuws dikwijls dezelfde letter. En de G van vrucht is, de, is fundamenteel dezelfde letter als de K, de Hebreeuwse kaf. Al of niet geaspireerd uitgesproken heet dat, met veel of weinig lucht. Het is hetzelfde woord. En het komt van het Hebreeuwse peres. Veres, fares heet het via Grieks. Maar het is het woord vruchtbaar zijn. Maar vruchtbaarheid komt voort uit breken. Dat is in de hele natuur zo. als er wat moet voortgebracht worden, dan moet er wat breken. U weet wel, zo'n zaadkorreltje, als er wat uit voortkomt, dan breekt die open. He? Of zo'n ei, weet u wel. Zo'n ei, daar moet wat uit voortkomen. Er wordt er eerst geklopt aan de binnenkant. Is daar iemand? Als er verder geen hulp is, moet arme dier het zelf doen. En hij worstelt zich uit dat ei dat hij moet breken. Zo werkt dat. Van paddenstoelen, ik heb het nooit gezien, maar ze hebben het mij verteld. Van paddenstoelen gebeurt hetzelfde op het moment dat de vrucht moet voortgebracht worden. Dus spat zo'n ding uit elkaar en verstrooit het zaad naar alle kanten. Er zijn nog een paar dingen die ik zou kunnen vertellen. Maar dat lukt mij niet zonder een rood hoofd bij te krijgen. Dus dat ga ik dan maar even niet doen. Maar dan de kastanje bijvoorbeeld, ja, je moet wel hopen, ja. En zo is er nog het een en ander. Hoe gaat het met haar? Nou, het water is al gebroken. Dan heb ik nooit water zien breken, eerlijk gezegd. Maar zo heet dat. Het is iets met breken. Nu, ik heb er nog veel meer bij de hand, dus helemaal niet moeilijk. Zo werkt het namelijk. Omdat het de uitbeelding is van hoe het oude verdwijnt, kapot gaat. Ja, inderdaad, dat is het idee. Het oude spat uit elkaar en dan wordt het nieuwe openbaar. Ultiem zal het vervuld worden in een nieuwe schepping. Die oude wereld die zal verdwijnen. Je weet wel, dat is dat aardewerk, die oude wereld. Aardewerk, dat is een kruik en die gaat net zo lang te water totdat die barst. Dus dat gaat altijd een keer op en dan is het weg en die wordt niet meer gevonden. Dan wordt het nieuwe openbaar. Zo werken die dingen. Heb je hem nog? Terwijl ik het vertel, denk ik aan Gideon. U weet wel, want die moest met de aardewerk op stap, met die kruiken. Met daarin een fakkel. En dan moesten die kruiken tegen elkaar geslagen worden. En dan werd het licht openbaar, heerlijkheid, licht wordt openbaar en daarmee werd de vijand op de vlucht gedreven. Zo werkte dat, maar het is de uitbeelding van het breken van, het beëindigen van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe. Het is de uitbeelding van wedergeboorte, het wegdoen van het oude, de komst van het nieuwe. Het is een beeld van dood en opstanding. Het is een beeld van de gebeurtenissen van de jongste dag. Weg met de oude schepping en er komt een nieuwe schepping. Dat is het, er is niks moeilijks aan. Er gebeurt systematisch dit soort dingen in de Bijbel. Vermakelijk wordt het daarna. Want ja, het is lang geleden, dus het maakt nou niks meer uit. Maar vermakelijk is het natuurlijk dat je hierna leest over die Israëlieten daar in Egypte. Dan zijn ze uitgebroken in menigte. En wat moeten ze dan doen? Aardewerk maken. Aardewerk. Dat spul wat sowieso vergaat. En breekt. Dat uitdroogt en dan breekt. Per definitie. Ik weet niet of er nog van u mee geweest. Jaren geleden naar Egypte. Met die Egyptenreis die we één keer gedaan hebben. Waar zitten wij? Weet je nog dat we naar Python en Ramses. Die namen die worden hier genoemd in vers 11. Dat we daar geweest zijn. En dat is een stuk afgegraven. En daar zag je precies die structuur van die tichelen. Van bakstenen zal ik maar zeggen. Kan niet missen. We hadden keurig die stenen zo opgestapeld. Op bouwwerk enzovoort. Maar als je eraan kwam, was het gewoon zand. Het brokkelde gewoon af. Dat is wat er van overblijft. Van tichelen, van mensenwerk. En van de heel deze oude schepping waarvan de gedaante voorbij gaat. En daarom zei de Heer, ja, als je voor mij wat bouwen wil, dan doe je dat niet met tichelstenen. Het moet iets zijn dat blijvend is, die vergankelijke dingen. Nou goed. Israël brak uit, heet dat. In menigte, zeggen de Statenvertalers om hetzelfde woord te vertalen, maar je moet het eigenlijk onthouden dat breken hetzelfde woord is in het Hebreeuws ook als vrucht voorbrengen, vrucht dragen. Maar dat is wat ze hier deden, de uitbreken in menigte. Ik denk, zal ik mijn lijstje meenemen, maar ik heb het niet gedaan. Een lijstje vanuit Genesis. hoe vaak dat er staat, dat de Heer zegt, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen, ik zal u, enzovoort, ik zal u tot grote volken maken, tot menigte van volken, tot myriaden, dit is de King James Version, tot myriaden van mensen, dat wordt gezegd tegen Rebecca op het moment dat ze vertrekt om met Isaac te trouwen. Kortom, dat komt zo vaak voor, dat kan je niet missen. Als er iets kenmerkend is voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, is dat het zich zwaar, dat wil zeggen snel, vermenigvuldigt. Wat toch een beetje vreemd is, als je beseft dat de voorvaderen en moederen in het algemeen onvruchtbaar waren. Dus het blijft een wonder van God. Nou ja, ik mag het misschien niet zeggen nu, maar noem nou eens één volk dat zich zwaar vermenigvuldigd heeft. En waaruit vele koninkrijken ontstaan zijn. Dan weet je met wie je van doen hebt. Want hoe dan ook, dit volk hier was hier, dat zal uit het vervolg blijken, in ongeloof in Egypte. Was de Heer compleet kwijtgeraakt. Maar, en ondanks dat ze, gedwongen weliswaar, maar ondanks dat ze bezig waren met die tichelen strijken, iets wat in de Bijbel in een zeer kwaad daglicht staat, daar heb ik straks over na de pauze. Ondanks dat staat er, en nee, maar ze vermenigvuldigden, er was niks tegen te doen. En dan nog vind ik het gek, dan heb je daar het hele volk en hebben ze met twee vroedvrouwen. Ja. He? En Farao denkt echt dat die twee vroedvrouwen dat kunnen tegenhouden door alle jongetjes te doden. Ze hebben twee vroedvrouwen om dat volk. Kortom, die zijn er nooit bij. Dat zeggen ze trouwens ook, alleen ongedoogd wijsgemaakt dat ze liegen. Als die twee vroedvrouwen zeggen van ja, maar die vrouwen van die Hebreeënen, die Hebreeënen zijn anders dan de Egyptische vrouwen, ze zijn zo sterk, kind is er al voordat wij er zijn. Dus we kunnen er ook niks aan doen. Maar ik denk dat ze niet liegen dat het echt zo was. En natuurlijk waren ze er wel eens bij. En inderdaad, ze verzuimden om de jongetjes te doden. Want dat was de bedoeling van de farao. Maar ik bedoel maar, het is een zeer vruchtbaar volk. Zal ik u nog wat vertellen? Dat voor de rekenaars onder u. Ze kwamen met 70 man. Ongeveer dan vooruit. Maar ze kwamen met 70 man in Egypte. En misschien reken ik het jullie nog eens voor, later als we in hoofdstuk 12 zijn of zo. 215 jaar later trokken ze uit Egypte. Nee, niet 400 jaar later, ook niet 430. Klopt van geen kant, kan het ook niet helpen. Het is ook geen moeilijk rekensommetje. Het is de helft van 430, het is 215 jaar later trokken ze uit Egypte. En dat was dan weer 430 jaar op de dag nauwkeurig nadat God het verbond sloot met Abraham. Want er staat er gewoon bij. Dat zo was. Nou, 215 jaar later. En aan het begin daarvan zijn ze met 70 man. En 215 jaar later zijn ze met 600.000. Dan moeten ze toch flink ik denk dat ze uitgebroken zijn, toch? Of niet? Nee, het kan wel. Het kan makkelijk. Je moet er alleen wat vroeg aan beginnen. Als vrouw. Dat is één ding. En het andere is, je moet een beetje sterk nageslacht hebben. Met niet al te veel kindersterfte. Ja, langzamerhand. Heb ik een klein beetje ervaring gekregen, niet in de praktijk, maar door studie, wat ervaring gekregen. Maar ik kijk er niet meer van op als ik tegenkom zo'n opmerking als uit die je trouwde met die, daar kwamen er uit voort 21 kinderen, waarvan 7 de volwassen leeftijd nooit bereikten. Ik bedoel, dat is een hoge kindersterfte. Nee, dit is nog een nette, ik ken ze ook en je van 14 kinderen en bij gelegenheid was er nog maar één over, die dan nog nageslacht had. En de vader in een advertentie in de krant dankte de Heere, die hem zo lang bewaard had enzovoorts. Maar je zal maar zoveel kinderen gehad hebben en ze zijn allemaal overleden. Soms bij de geboorte, soms na een jaar, twee jaar, drie jaar, soms na een paar maanden. Maar kindersterfte. En dat is altijd een probleem geweest, afgezien van dat moeders ook nogal eens de neiging hadden om te sterven. Als je dat zo mag formuleren tenminste. Kortom, als je dat van Israël narekent, dan moet het wel erg vruchtbaar geweest zijn. En als je zegt, lijkt me onwaarschijnlijk zulke gunstige getallen, dan zeg je, ja, maar het is ook niet normaal. Het is de vervulling van wat de Heer beloofd heeft. Ondanks de omstandigheden. Hij zei gewoon, zo zal het zijn. En niet, als je goed je best doet, voor mij of anderszins, dan zal ik dat doen. Die zei, ik zal dat doen. En later zegt hij dat hij dat doet om zijn knecht Abrahams wil. Dat wil zeggen, hij zegt, ik heb aan Abraham beloofd, dus dat gebeurt. En zo is het ook altijd gegaan met Israël. Een groot volk. Ondanks omstandigheden, ondanks de fysiek zware omstandigheden en ook ondanks dat het in het algemeen helemaal niet trouw was aan de Heer in wiens dienst zij geacht werden te staan. Maar de Heer vervult zijn belofte, hè? Dat is een van de doelstellingen uiteraard van de hele heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen dat gedemonstreerd wordt dat onafhankelijk van de mens en zijn afwijzing van God, dat God niettemin gewoon doet wat hij gezegd heeft te zullen doen. Kortom, de mens is ontrouw, maar God is getrouw, of met de woorden uit Romeinen 3, de mens is ongelovig, maar God is gelovig. Dat wil zeggen, die houdt zich aan zijn woord en doet wat hij gezegd heeft. Tot verbazing der aanschouwers, heet zoiets. Maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de koffie. Vers 7 van Exodus 1 meldt dus de wonderbare vermenigvuldiging van de kinderen Israëls. Ik zei, dat is ook altijd zo gebleven. En het heeft ook tot gevolg gehad dat Israëlieten van oudsher de wereld overgezworven zijn, om zo te zeggen. Wij volgen de Bijbelse geschiedenis slechts de hoofdlijn in het beloofde land. Maar bij nader inzien blijkt dat men zelfs al vanuit deze, laten we zeggen, ballingschap in Egypte, dat men van daaruit al de wereld ingedrongen is. En dat laat zich raden, omdat het volk te veel zich ontwikkelde om in dat kleine land te kunnen wonen, überhaupt. Dus ze trokken weg. Maar daarna zijn we in vers 8. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Dat ging in Egypte zo. Dat wil zeggen, in Egypte had men zogeheten dynastie. Ik weet niet of je zich er wel eens mee bezig hebt gehouden, maar dan heeft men het over genummerde dynastieën. En dat betekent dat er af en toe een heel andere familie aan de macht kwam. Vaak ook vanuit het buitenland, overigens. En die waren dan dus niet op de hoogte van de voorgeschiedenis in Egypte zelf. Dus het is helemaal niks bijzonders dat dat binnen korte tijd gebeurt. Dat er ineens iemand komt die niet weet hoe het zo gekomen is. En ook niet weet hoe die Israëlieten eigenlijk in dat beloofde land waren terechtgekomen. Of voor de Israëlieten in Egypte waren terechtgekomen. Dat bedoel ik uiteraard. Hè. Dezelfde zin wordt trouwens gebruikt door Stefanus in Handelingen 7 vers 18. Hetgeen betekent dat hij toch in zijn redenvoering daar op een of andere wijze geciteerd heeft, wel degelijk uit Exodus 1. En daarom ligt het ook het meest voor de hand dat hij bij zijn aantal van 75 komt via de Septuaginta. Hij moet gewoon de Bijbel gelezen hebben. Een andere farao. En daarmee een andere wereld, een ander bestuur, een nieuwe bezems en hoe het maar allemaal heten mag. En die zei tot zijn volk: ziet, het volk der kinderen van Israël is veel, ja, machtiger.
Kom maar die nou uit, Rab.
Dan wij, zeg je?
Kom maar die nou uit.
Nee. Een dreuteling is zo. Ik wil hem wel even harder zetten dan. Zie, het volk der kinderen Israël is veel, ja, machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, omdat het niet vermenigvuldigen. Maar ja, daar waren ze nou juist zo goed in, de Israëlieten. En het geschiedde als er enige krijg voorval, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. Dit is een tamelijk normale gang van zaken, een tamelijk normale redenering. Ja, ik weet niet of je dat eigenlijk wil zeggen mag, maar ja, politieke correctheid, daar heb ik geen verstand van. En ik probeer dat ook zo te houden, eigenlijk. Maar u kunt zich toch voorstellen dat als je een land moet besturen, en daarmee één volk, dat je toch een beetje moet zorgen dat je onder elkaar blijft. En dat was nog voor de uitvinding van de democratie. En wij leven in een democratie, althans, dat probeert men ons hardnekkig wijs te maken. Maar laten we aannemen dat dat zo is. Dat betekent in de praktijk, populair gezegd, en onder enig voorbehoud, want het lukt niet altijd zo, maar het betekent in de praktijk, volgens het ideaal, dat de meerderheid zijn zin krijgt. Hetgeen in zichzelf per definitie onrechtvaardig is, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar het betekent wel dat als je ander volk binnen je grenzen krijgt en in je land, als die nou maar lekker vermenigvuldigen, dan is het een kwestie van tijd. En dan zijn ze in meerderheid, dan nemen ze de macht over. In een democratie. En op die wijze komt er wel zo uitdraaien dat op democratische wijze de democratie wordt afgeschaft. Ze waren er toch voor. Het is toch een volksraadpleging geweest. Zo gaan die dingen. En dan zult u zeggen, ja, maar in die dagen was het geen democratie. Dan moet ik u zeggen, nou ja, dan wordt het nog linker. Want ja, je kunt er wel een farao hebben, maar als niemand van het volk die farao als machthebber en als gezagsdrager erkent, dan kan die farao een beetje op de stoep van het paleis een beetje gaan staan roepen, maar dan loopt iedereen daar gewoon voorbij of trekt een lange neus naar hem. Want macht is een gek ding, hoor. Macht heb je alleen als het je gegeven wordt. En als niemand het je geeft, heb je het niet. Ook al heb je het geërfd, bij wijze van spreken, dan nog, betekent niks. Met andere woorden, ook een tiran, ook een, ik kan beter zeggen, ook een alleenheerser, moet op een of andere wijze zijn onderdanen te vriend houden, anders kan die ook in de WW. Nou ja, waar die maar in kan dan. Maar dan kan hij naar huis doen. Dat betekent niks. Dus je moet zijn onderdanen te vriend houden. Maar ja, als die onderdanen in meerderheid en met grote nadruk een bepaalde kant op willen, dan kan je als machthebber en als autocraat, dan wel als monarch, kun je wel een beetje gaan staan roepen dat je dat niet wilt, maar dat helpt je niks. Nou ja, dan kun je proberen een leger erop af te sturen dat beter bewapend is dan het gewone volk, maar op termijn verlies je dat. En op die wijze is Nederland ontstaan trouwens. In de 80-jarige oorlog, dat weet u toch, hè? In de 80-jarige oorlog. Toen hebben die Nederlandse, de Nederlanden, u weet wel, Holland en Gelderland en Friesland en wat het maar was, allemaal in Utrecht natuurlijk en het Oversticht en wat het maar was. Die hebben gezamenlijk zo'n beetje die hele Franse overheersing van zich afgegooid. Het ging wel niet in één dag, maar het is wel gebeurd. In de 80-jarige oorlog, ja. Toch tegen de Spanjolen, zei ik het verkeerd?
Ja, Fransen.
Zei ik de Fransen? Nee, maar is weer 200 jaar later. Sorry. Ik had het over de Spaanse heerschappij en wat het maar was allemaal. Hè? De Spanjolen het land uit, ja. En zo is dat gegaan. En toen werd, toen ontstond de Republiek, de Verenigde Nederlanden. En later hebben we nog een keer de Fransen eruit gegooid. Nou, dat hebben wij niet gedaan, maar we hebben wat hulp gehad van links en rechts. En toen zijn die Fransen het land uitgejaagd en toen werd Nederland een koninkrijk. Dat kon niet anders, want de Fransen hadden het al een koninkrijk gemaakt, hoe daarvoor, maar dat mag je tegenwoordig niet vertellen. Voor Willem I hadden we al een koning, maar het was een Fransman. Hè? Ja. Lodewijk Napoleon, jawel. Aardige man, schijnt het geweest te zijn. Zijn broer niet, maar hij wel, maar toen maar. Hoe dan ook, het is, dat jukt eraf, want we willen vrij zijn en we horen bij elkaar. Voor zover we bij elkaar horen. 15 jaar later kwamen we erachter dat in het zuiden nogal wat volk woonde dat niet bij het noorden wilde horen. En dat is het ontstaan geweest van het land België. Van oudsher de Oostenrijkse Nederlanden, maar dat maar even terzijde. Maar het punt, bovendien zwaar rooms-katholiek, terwijl het noorden zwaar protestants was, kun je wel zeggen, in het algemeen middengrensgebied natuurlijk. Dat is Brabant dan, maar vooruit maar weer. Maar het is soortgelijke mensen bij elkaar in één natie. Dat is ook een Bijbels ideaal. Eén volk, met dezelfde cultuur, met dezelfde wijze van leven en denken bij elkaar, met een hek eromheen. Om dat te beschermen. Daarom heeft een volk ook een huis. En een huis heeft weliswaar ramen en deuren, maar die, bij gelegenheid hou je die gesloten, want je wil niet iedereen in je huis hebben, want dan, ja, dat gaat ten koste van je eigen manier van leven, toch? Of heb ik dan politieke uitspraken gedaan? Nee, ook hoop het niet. Hè? Nou ja, zoiets dan. En die Egyptenaar, die farao, had het aardig in de gaten. We hebben hier een bepaalde categorie volk met een andere naam, met een andere afkomst, andere wijze van leven. En die vermenigvuldigen zich nogal snel, dus die nemen vroeg of laat de tent over. Of de piramide. Maar dat had hij goed gezien, want zo werken die dingen. En voor de goede orde, wij hier in West-Europa, u weet toch waar onze voorvaderen vandaan kwamen? Die zijn hier ook niet geboren. Komen toch van over de Caucasus, want wij zijn toch gewoonlijk, de meeste van ons, Caucasiërs. En we zijn hier gekomen, onze voorouders, met in het algemeen gesproken, het is heel algemeen gezegd nu, maar met de grote volksverhuizingen. 1500 jaar geleden of zoiets. Maar we hoorden wel bij elkaar, onze voorouders hoorden bij elkaar. Bepaalde stammen, Anglo-Saxische stammen dan wel volken. En ze zijn hier in dit land terechtgekomen en hebben hier de Romeinse overheersing eruit gegooid. En zo is het Romeinse Rijk naar de, ergens naartoe gegaan. Naar de een of andere Filistijn of Galebiezen of Rasmodee, waar ze maar naartoe gingen. Maar dat betekende, nee, men zegt het Romeinse Rijk was verzwakt en toen vielen die Anglo-Saxen binnen. Ik moet u zeggen dat het andersom was. Die Anglo-Saxen vielen binnen en die Romeinen hadden daar niks meer te vertellen. Zo ging dat. Zijn eruit geknikkerd. En daar hebben we nog wat heen en weer gezworven naar het noorden en het zuiden en wat het maar was. Die volk rammelt door elkaar en later is dat een beetje rustiger geworden en heeft men zich wat gesetteld, zodat we de Friezen in het noorden hebben, de Saksen in het oosten, hoewel die ook aan de Noordzee woonden enzovoort. Het is wat geschoven, hè. Maar toen maar weer, maar zoiets. En zo is het gekomen en daarmee een ander volk. Wij leerden toch op school, vroeger leerden wij op school, wij leerden vroeger op school, kijk al in de andere wegen, ik weet niet waarom. Maar wij leerden op school in 10 voor Christus, ze hadden het nauwkeurig uitgerekend. In 10 voor, het kan ook 10 na Christus geweest zijn, maar dat weet ik niet meer. De Friezen en de Franken, en de, oh nee, de Bataven in ons land, bij, via Lobit. Schijnen er afgestempeld te hebben met een datum erop. De Batavieren in ons land, bij Lobit. Over de Rijn, de waterfiets waarschijnlijk, want u weet dat de Batavieren de uitvinders zijn van de fietsen, toch? Of niet? Ja. Ja, maar zoiets. Hoe dat maar gegaan is. En een paar jaar later de Friezen, de Franken en de Saksen in ons land, dus dan weet je het wel. En waar nou die Caninefaten vandaan kwamen en die Tubanten, dat is een beetje onduidelijk allemaal. Maar die hebben we terug weten te brengen tot in Twente, die laatste, de Caninefaten. Die zijn in Voorburg gebleven, geloof ik. Maar toen maar weer. Die kwamen ook maar ergens vandaan. Maar ze hebben de ballentent overgenomen. Het land overgenomen. Want zo gaat dat. En dat die farao zei, ja, die Israëlieten nog aan laat gaan. Dan raak ik mijn macht kwijt. Bovendien, dan wordt dit een heel ander land. Dat vind je trouwens in Genesis al. Want de Egyptenaren hielden niet van die schapenfokkers. Egyptenaren waren landbouwers, u weet wel, koren, graan. En toen kwam Jacob en zijn familie en toen moesten ze zeggen, well, ja, wij zijn schaapherders van beroep. Dat is onze professie, of wat het maar is dan. Hè? Die moesten dus ergens apart leven, dan maar in een speciaal, die vraagt zich af, waarom in dat gebied? Het antwoord is het gebied Land Goossen waar ze kwamen, was een gebied dat voor de landbouw niet geschikt was. Zo simpel is dat, maar je kan er wel je schapen in sturen. En zo is dat toen geregeld. Maar het was dus echt een ander volk. En het wordt als bedreigend ervaren. Dat is geen vreemdeling haat. Dat is wel de, hoe heet dat, een fobie voor vreemdelingen. Xenofobie heet zoiets. En dat is niet geheel ten onrechte, want ik moet er niet aan denken dat ik vreemde mensen in mijn huis krijg. Dan wordt het huishouden ineens heel anders. Toch? Wat wou je weten, in mijn straat. Het wordt er wel anders van, hoor. Heus. En ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, ja, dat moet toch kunnen. En wij mensen zijn allemaal kinderen van één vader, die ze vroeger altijd. Of dat moet allemaal maar kunnen, en we door elkaar kunnen lopen. Niet als je een collectieve identiteit wil bewaren. En nou klaagt men van overheidswegen over de individualisering van de samenleving. Ja, geen wonder, want individualisering van de samenleving betekent letterlijk de afbraak van de samenleving. Want je hebt of een samenleving of je hebt losse individuen. Maar aangezien er geen samenleving meer is, omdat mensen veel te verschillend zijn, krijg je dus logischerwijs een verzameling individuen. Daar kun je wel over klagen, maar ja. Dat is het logische vervolg van. Zo werken die dingen. En dat volk Israël, ja, dat hoort ook helemaal niet in Egypte eigenlijk. Het moest er ook uit. En het gebeurt langs deze weg. En dat het langs deze weg gebeurt, ja, dat ligt, historisch ligt dat voor de hand. Maar dat het zo gebeurd is, is natuurlijk toch omdat het profetische betekenis heeft voor ons. Strikt genomen, het volk van God hoort ook niet in de wereld thuis. Dat lijkt misschien zo, maar het is niet zo. Weet je hoe dat is? Israël heet als volk, moet ik eigenlijk teruggrijpen op Genesis, maar Israëls volk heet feitelijk een volk van eerstgeboren. Ze hebben eerst geboorterecht geërfd via een lange lijn, die dan uiteindelijk loopt via Abraham, Isaac en Jacob. Maar met betrekking tot eerstgeborenen en het zogeheten eerstgeboorterecht, leert de Bijbel dat de eerstgeborene van alles bestemd is voor de Heer en aan de Heer zou moeten worden geofferd. En daarmee hoort het in de wereld niet meer thuis. Vandaar dat de eerstgeborene met allemaal hoofdletters bij uitstek, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, die hoort ook niet in deze wereld, die heeft een hemelse positie. En wij, in onze dagen als gelovigen, zijn behoren tot wat genoemd wordt een gemeente van eerstgeborenen. Ik kan net zo goed de tekst verder lezen, uit Hebreeën 12. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En elders staat gewoon dat we hemelburgers zijn. En wij horen in deze wereld niet thuis, vandaar dat wij door de Heer getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, gelaten 1 vers 4. En geacht worden tot hem uit te gaan buiten de legerplaats, Hebreeën 13 vers, weet je veel, Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaad en dragen. En daarom praat ik makkelijk over wereldse aangelegenheden. Niet om er wat aan te willen doen. Maar gewoon, het is onze wereld niet. En we kijken met enige verbazing hoe het naartoe gaat in de wereld. Waarom ook niet? Dat doet Midas Dekkers ook, zal ik maar zeggen. En dan heet die man die altijd staat te vloeken, weet je ook weer, Joep van het Hek. Ja, kijk met verbazing naar het menselijk bedrijf. Bedankt aan Jan Luiken voor de uitdrukking. En zeg, nou ja, kijk, zo gaat het. Ja, is eenmaal zo. Maar je stelt wel vast waar het toe leidt ook. En gewoon tot niet veel goeds. Als een keer volken gaan schuiven, betekent dat landen en naties gewoon ten onder gaan. Dat is de normale gang van zaken. Je kunt ze oprichten. Ik bedoel, waar krijgen we die vluchtelingen vandaag vandaan? Uit Syrië. Syrië is door de Engelsen opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor bestond het niet. Ja, in de oudheid wel. Met enigszins andere grenzen. Maar het was er al lang niet meer. Nee, dat geldt zelfs voor Egypte. Bestond ook niet. We hebben de Engelsen opgericht en een koning aangesteld, Farouk. Hij heeft het niet lang gemaakt, moet ik u zeggen, maar dat doet er nou niet toe, maar het land bestaat nog. Ik bedoel, die rijken kunnen gesticht worden, zoals Nederland gesticht is. Want ja, enige eeuwen terug bestond het niet als land. Maar het is bevochten, ontstaan, ontwikkeld, opgericht, bevestigd en wat het maar was. En ja, als dat kan, dan kan het ook weer ten onder gaan. En dat is de gang van zaken. Maar in die wereld bevindt zich van oudsher, sinds Exodus, maar met een voorgeschiedenis in Genesis, bevindt zich dat volk van God, waar een speciale bedoeling mee heeft. Dat wil zeggen, God stelt dat volk aan als zijn dienstknecht. Want zo heet Israël bijgelegenen, de knecht des Heeren. Het wordt aangesteld als een koninklijk priesterlijk volk. Dat is Exodus 19, daar zijn we nog even niet. En dat betekent dat dat volk inderdaad God vertegenwoordigt bij de mens. En vandaar dat ook het woord van God tot de mens komt. Op een of andere wijze, via dit volk, Israël. Maar het moet toch ergens wonen? En dat blijkt problematisch te zijn. Het hoort eigenlijk nergens thuis. Maar er nog bij komt dat waar het ontrouw is aan de Heer, zegt de Heer, ja, dan kom je ook niet in mijn land. Want je kunt dat land daar wel bevechten, dat wil zeggen, je kunt kunt het land wel claimen en bevrijden van al het andere wat er is. Maar het blijft zo dat de Heer zegt, van mij is het land en ik geef het aan wie ik wil. En als je mij niet dient, dan ga je eruit. Ik kan het rustig zeggen, want het is mij normaal gebeurd. Met toelichting, uitgebreid. Trouwens, we hebben hier vorig seizoen Jeremia besproken. Nou, dat is niet lollig hoor, om dat boek te moeten bespreken hoor. Dat zeer langdradig. En het gaat maar over één ding. Daar woont een ongelovig Joods volk, dat is wat van Israël over is op dat moment. En die zegt, ja, jullie dienen mij, je zijn mij ontrouw, je dient de afgod, je wilde mij niet horen, je wilde mijn profeten niet horen, je gaat eruit. Nou ja, dat is dan ook uiteindelijk gebeurd, op nogal gruwelijke wijze. Maar ja, het was het logisch vervolg van het verhaal dat zij daar ten onrechte woonden. En ik zal me onthouden van een uitspraak over de tegenwoordige Joodse staat in datzelfde land. Maar ik denk niet dat ik daar nou nog wat over hoef te zeggen dan toch. Daar komt een eind aan en dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Of wij dat nou leuk vinden of niet. Of wij het instemmen of niet. Ik beweer dat je beter geen inspraak kunt claimen bij de Heer. En dat je er beter aan doet om naar hem te luisteren en met hem in te stemmen. En te proberen te begrijpen waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. Dat is niet zo heel moeilijk, overigens. Nou ja, die farao had het dus aardig bekeken. En die zegt, er moet wat gebeuren. En u weet wat er dan gebeurt, maar dan moet ik helemaal voorzichtig worden. Want niet alleen omdat ik politiek correct wil blijven, misschien wel. Maar ik moet ook niet dingen zeggen die ik niet mag zeggen, want we leven in een vrij land. Dus dit, als je in je... Sorry, maar ik moet het nog bespreken. Als je in je land mensen hebt die bij elkaar horen en als zodanig wellicht naar jouw inzicht een bedreiging vormen, wat doe je dan? Dan zit je daar een hek omheen. En als dat niet kan, dan verzamel je ze, dan zet je ze bij elkaar. Dan concentreer je ze. U weet wat concentreren is? Rondom één middelpunt verzamelen. En dat heet een kamp en dat heet dan een concentratiekamp. Uitvinding van de Engelsen overigens, in de dagen van de Boerenoorlog. Maar ja, om die mensen nou daar bij elkaar te zetten, ja, dat is nou ook vervelend, want dan moet je ze nog onderhouden ook. Dus, volgende punt is, je zet ze aan het werk. Toch? Dat heet het dan weer werkkamp. En dat is wat gebeurd is met de Israëlieten. Ze werden bij elkaar gehouden, nou ja, ze woonden al bij elkaar. Maar ze werden aan het werk gezet. Het is het dan in wat maar nuttig was. Of nuttig geoordeeld werd. En wat ze moesten doen, ja, dat is handwerk. Je kent Egypte waarschijnlijk. U was in Egypte geweest? Het ziet eruit als Nederland, grotendeels. Tenzij je van de weg afdwaalt. Want dan is het gewoon een woestijn, hè. Egypte in de praktijk is gewoon de groenstrook langs de oevers van de Nijl. Hè. We hebben er nog eens ooit boven gevlogen, was je er ook mee? Dat we die konden landen, moesten we terug van Cairo naar wat nog was, het zuiden.
Luxor.
En daarna alsnog terug naar Cairo. En dan vloog je dus gewoon over de Nijl. Dan kon je dat heel goed zien. Een smallig groenstrook en daarbuiten is allemaal geelbruin. Een woestijn. Ja. Daar zijn geen bergen. Daar zijn geen stenen. En dus als men wat degelijks moet bouwen, dan wat degelijker dan in de rest van Afrika, waar ze huizen bouwen van wat zeg je?
Stront.
Ja, dat klopt. Ja. Heb je het verstaan? hartelijk dank, broeder, dat ik naar even toe kom. Dan moet je dus bakstenen maken, zoals we dat in Nederland van ouds ook gedaan hebben. En voor het dak ook. Dan noemen we het pannen. Ik weet niet waarom, maar dakpannen. Dat zijn ook tichelen, met het oude Nederlandse woord uit de Statenvertaling, dan wel tegels. In het wat modernere, vergronigste vorm is dat eigenlijk. Maar toen maar weer. En dat is wat ze in Egypte dus moesten doen. Bakstenen maken, tichelen, strijken. Omdat er wat gebouwd moest worden. En vooral heette het vol, ik weet niet of het hier ook staat. Ja, schatsteden heet het, vers 11. Dat wil zeggen plaatsen, want steden is eigenlijk alleen maar een plaats, een plek. En schat is een verzameling, dus dat waren voorraadsteden, voorraadschuren. Iets wat je kunt voorstellen naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken in Genesis. Want in Egypte wilde het goed groeien. Je weet dat land het overstroomde elk jaar door het water van de Nijl. En daarom hoefden ze geen kunstmest te strooien of wat dan ook. Konden het land bebouwen, het werd op natuurlijke wijze bevloeid. En dat bracht dus veel op. Dat is nu nog zo, het is een heel vruchtbaar land. Tenminste voor zover het bevloeid wordt. En dat je dan voorraadsteden, stapelplaatsen heet dat in oud-Nederlands. Dan worden de voorraden aangelegd en van daaruit eventueel verkocht. Nou, en dat soort dingen werden gemaakt. Dat is wat de wereld doet. Verzamelingen aanleggen, rijk aanleggen, rijkdom vergaderen. Maar je moet het ergens laten en het is slavenwerk om daarvoor te zorgen. En voor dat slavenwerk zorgden dan in de praktijk de Israëlieten. En dan hebben we het de volgende keer er weer over. Dat slavenwerk naar in de Bijbel, zo zonder meer, altijd de uitbeelding is van religie. Dat komt omdat religie, ook dit woord religie, van het Latijnse ligare, de betekenis heeft van binden. U weet dat ik wel eens klarinet speel, dan moet ik met zo'n rietje op het mondstuk en er zit een binder omheen, een rietenbinder in gewoon Nederlands, maar het heet officieel een ligatuur. Een binder van ligaren, daar komt religie vandaan. En als de dokter, de chirurg, u weer bij elkaar moet naaien, zal ik maar zeggen, of wie dat dan maar doet, dan moet dat met naald en draad en dan een knoop erop en dat heet eveneens een ligatuur. Dat moet je dat? Bij schepen, in de scheepsvaart moeten ze ook knopen leggen, maar hoe ze die noemen weet ik niet, maar dat is geen ligaturen. Maar het heet binden en religare, religie, religare impliceert dat het binden is en binden en binden en je blijft binden, het neemt je steeds zwaarder in de greep. Het is weer herbinden dus. Dat is religie. Dat wil zeggen, religie bestaat uit bindend opgelegde, zo heet het, bindend opgelegde wetten. In de Bijbel vind je trouwens dat het oude verbond ontbonden is en dat het nieuwe verbond gebonden is. Die woorden staan letterlijk in de Bijbel, in dit verband. Maar het is in principe iets van je vrijheid verliezen en verplicht worden tot bepaalde arbeid, dat heet strijken. Ook vertaald met wit maken of met glad maken, daar heb ik het volgende keer wel even over. En dat is wat de Israëlieten moesten doen. En daarmee werden ze eigenlijk teruggebracht naar waar hun voorvaderen vandaan kwamen. Uit Babel, dat is eveneens een rivierenland. En u weet, het strijken van tichelen is uitgevonden in Babel. Met de woorden, kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden en onze naam maken. Ze zouden wel eens een toren bouwen van bakstenen. En toen zei de heer, kom aan, die gebruikt hetzelfde woord, vind ik prachtig, humor vind ik dat. Kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. Het is het begin daarvan, maar dat is de slavernij van religie. En alle religie uit de Bijbel is volgens de Bijbel afkomstig uit Babel. En zal daar ook uiteindelijk beëindigd worden met de uiteindelijke ondergang van Babel. In de dagen dat inderdaad de wereld één onder één noemer gebracht is. De hele mensheid samengebracht is in één godsdienst. Religie, gebonden is dus onder de antichrist, is het feitelijk. En dan zal de Heer daar een eind aan maken. En dat moet in de toekomst nog gebeuren. Zodat u ziet dat de geschiedenis van het torenbouw en val van Babel in het verleden een profetie is die nog steeds vervuld moet worden. En we weten het zeker omdat het ook gewoon letterlijk in de Bijbel staat. Hè? Dit soort dingen. En wat je onderweg opdoet, is die lijn in de Bijbel. De ontwikkeling van het een en ander. Wat ons geleerd wordt, is dat de mens als vanzelf terechtkomt in onvrijheid. Als hij vrij is, wordt hij vanzelf dienstbaar gemaakt en aan het werk gezet. En hij is er verschrikkelijk druk mee en het leidt tot niks. Het is ook volkomen overbodig, zegt de Heer in het Nieuwe Testament. In de bergrede notabene, zegt hij dat, woorden van die strekking. Het dient nergens toe, al dat gedoe van de mens. Want hij heeft zijn leven niet in de hand. Hij is zelf maar voor korte tijd hier. Wat zou hij opbouwen? Hij is maar een voorbijganger. Toch? En het vervolg erop is, en ooit zal hij voor gaan staan. En die vraagt niet naar wat de mens in zijn leven tot stand gebracht of gebouwd heeft. Die vraagt alleen of die mens gehoord heeft naar zijn woord. Want God is woord. En als jij hem wilt dienen, betekent het primair dat je naar hem luistert. En dat heet geloof. En op grond daarvan wordt men beoordeeld. Heb je dat nog? En de wereld kent dat geloof in het woord van God niet. En stelt daarvoor in de plaats de werken van de mens. Dat is arrogant. Ze vinden ons arrogant, maar dat is pas arrogant. Dat je denkt dat je met je eigen handen, om zo te zeggen, je zaligheid kunt verdienen of op zijn minst de wereld verbeteren. En beide zijn volstrekt onmogelijk. Die ideeën komen alleen voort uit het zogenaamde denken van de mens. Meer specifiek zelfs uit de zogeheten verlichting. Overigens, uit de reden, de ratio van de mens, maar het is niks anders dan menselijke hoogmoed en ongeloof, opstand tegen God. En wat ervan terechtkomt, je wordt een slaaf. En je verliest er het leven bij. Tenzij dan dat je ogen open gaan voor deze dingen. En je tot het besef komt dat je een slaaf bent, dat je een verlosser nodig hebt. En dat je de vrijheid nodig hebt, en dan leidt de Heer je uit. En dan zeg ik, dag Egypte. Ja. En dan ga je onderweg naar het beloofde land. Waar je dan toch vroeg of laat, waarschijnlijk laat, maar vroeg of laat zult aankomen. Het duurde weliswaar één generatie, maar niettemin, het is wat met het volk gebeurd is. Verlost van die slavernij. Nou goed, wij moeten het daar dringend bij laten, want wij zijn weer ver over tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat ons spreekt over wat u in het verleden gedaan hebt, maar daarmee ook over wat u in onze dagen doet en nog zult doen in de toekomst. En we danken u dat u ons op de hoogte stelt van uw plannen der eeuwen en van de verborgenheid van uw wil, zoals uw woord dat formuleert, opdat we zouden weten wie wij zijn en zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn, maar boven alles zouden weten wie u bent, opdat we onze hoop, verwachting, ons vertrouwen op u zouden stellen en daarmee op dat woord dat u ook tot ons gesproken hebt. We danken u te mogen behoren tot uw volk in deze tegenwoordige tijd. weliswaar zonder erkenning in de wereld, maar niettemin verbonden met de komende koning. De Messias, degene die door u gezalfd is geworden en van wie u gezegd hebt dat eenmaal hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid en dat ook wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u daarom voor die grote rijkdom die ons deel is geworden, die door onze verdiensten, door onze werken of zelfs maar goede bedoelingen, maar in tegendeel uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Daarom bedanken u dat we uit die genade mogen leven. In het besef dat we uw eigendom zijn en het werk uw handen en dat u dat werk niet zult loslaten. Maar in tegendeel, zoals we het lezen in uw woord, dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Daartoe bevelen we elkaar bij u aan en vragen u, op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij.